Goedemorgen. Ik had een luxe probleem. Ik had zoveel inspiratie. Dat ik denk dat er voor iedereen wat bij zit. Maar het kan zijn dat het ook veel is. Er zijn verschillende dingen die langskomen. Dus neem mee wat voor jou belangrijk is. En tegelijk, aan het eind wil ik echt met elkaar bidden voor de vervolgde kerk. Dus daar pakken we hem sowieso gezamenlijk op. Chanukka. Het is toch elk jaar weer even goed om even een resume. Wat is er gaande? Vanaf donderdag is het Chanukka. En we worden uitgenodigd op allerlei plekken door de Joodse gemeenschap. Volgende week zondag in Amsterdam, Den Haag en Utrecht volgens mij. En volgende week maandag in Dordrecht. Maar goed, waarom Chanukka en geen Kerstmis? Wat is er eigenlijk mis met Kerstmis? Nou, er zijn ook weer mensen die enthousiast het bekende filmpje hebben gedeeld. Nou, dat is gewoon je huiswerk. Anders zat je hier waarschijnlijk ook niet. Maar wij vieren geen kerst. We vieren misschien Chanukka, misschien ook niet. De ringleiding doet het volgens mij niet. Klopt dat? Hij staat. Dan moet ik wel praten, anders komen we er niet achter, Laurens. Je hebt helemaal gelijk. Ik was ondertussen onder de indruk van het feit dat mijn...
Ja, soms moet Sam even aan die deur.
Ja, hij doet het. Goed. Ik ga kort delen waar komt Chanukka vandaan. We gaan het hebben over Bijbelse reacties op verdrukking. Lessen voor onszelf eruit halen. En als laatste gaan we naar de vervolgde kerk, want die heeft ons keihard nodig. De Maccabeën, dat is een groep mensen in Israël, een tijdje voordat Jezus werd geboren. En die stellen een nieuw feest in. In 1 Maccabeën 4 vers 59 staat, Judas bepaalde samen met zijn broers en de hele volksvergadering dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks 8 dagen met blijdschap en vreugde gevierd zou worden. Te beginnen op 25 Kislev. Nou, dat valt altijd ongeveer in deze tijd. En dit jaar is dat uitzonderlijk laat, want we zitten ook wel eens rond begin december, maar... Dit hele jaar zijn de feesten naar achteren geschoven. Dus vandaar dat we pas op 26 december de 25e Kislev hebben. In Johannes 10 kom je een beetje verborgen, maar dat is dan als je het weet, kom je ook Chanukka tegen. Johannes 10 vers 22 en 23 staat, en het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Yeshua antwoordde hen, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. We zien dus in ieder geval dat Yeshua in de tempel is tijdens dit feest Chanukka. Nou, hoe zit dat nou met Chanukka? De geschiedenis van de Maccabeeën is een historisch feit. Dat staat in de geschiedenisboeken. Het vindt plaats van 175 tot 165 voor Christus, dus voordat Yeshua werd geboren. En het is in het Hebreeuws is dit verhaal opgeschreven. In een apocrief boek, dat is een moeilijk woord, extra Bijbels of deuterocanoniek. Nou, dat betekent eigenlijk allemaal dat... Dit boek niet in onze gewone Bijbel staat. Hij staat wel in de Bijbelvertalingen van de katholieke kerk. Dus als je, wij hebben bijvoorbeeld 1 nieuwe Bijbelvertaling, NBV, met deuterocanonieke boeken. Nou, dan kan je dus ook dit boek daarin vinden. Het boek van de Maccabeeën. Het zijn 2 boeken trouwens. En daar staat het ingeschreven. heel lang verhaal, met heel veel moord, doodslag, strijd, heftig, heftig boek. Het is dus niet in de gewone Bijbel gekomen. En hij staat ook in de Septuaginta als bijlage. Dus in de vertaling van de Tanach staat hij ook niet. Hij staat er buiten. Het is een extra verhaal. Het grote verschil met Chanukka en Purim, zou ik willen zeggen, is dat we die feesten niet verplicht vieren. Het is geen Bijbelse opdracht. In Leviticus heeft God alle feesten opgeschreven. Maar dit zijn eigenlijk twee feesten die door de Joodse gemeenschap, het volk Israël, gevierd zijn vanaf het moment dat het in de geschiedenis gebeurd was. Dus bij de bevrijding van het volk Israël in het verhaal van Esther zien we dat aan het eind gaan ze elkaar cadeaus geven. Ze gaan feest vieren. Het gaat elk jaar gaat dat zich herhalen. En dat is ook zo met Chanukka. En het zijn eigenlijk bevrijdingsfeesten zoals wij bijvoorbeeld Bevrijdingsdag hebben. En je kan zeggen, ja, ik wil vieren dat we vrij zijn. En dat we nog steeds onze eigen identiteit hebben. Nou, zo is het ook met Chanukka. Dus het is geen opdracht. Dus als jij hier zit en denkt, nou, ik vier dit helemaal niet, maakt ook niet per se uit. Het is iets wat je mee kan vieren met het volk Israël, maar het is niet per se een Bijbelse opdracht. De Maccabeeën. Wie heeft enig idee wat dit lijstje zou moeten zeggen? We hebben een winnaar. De Maccabeeën inspireren nog steeds. Dit is Maccabi Tel Aviv. Nou, die kennen we sinds kort allemaal. Die zijn dit jaar landskampioen geworden in Israël. Dus, en dit is Maccabi Tel Aviv, maar dan de basketbalafdeling. En die zijn Europees, in een Europese contest zijn ze ook nog kampioen geworden. Dus die Maccabeeën inspireren ook sporters om tot grote hoogte de strijd aan te gaan tegenwoordig. Maar nu gaan we even terug van 2024 naar 175, ja, ergens in die 10 jaar, zeg maar, in de tijd voor Jezus. 1 Maccabeeën 2, daar gaan we even echt gewoon een soort kernverhaal lezen wat te maken heeft met Chanukka. Op zekere dag kwamen er afgezanten van koning Antiochus naar Modein. Ze moesten het volk dwingen zijn godsdienst af te zweren en erop toe te zien dat ook daar geofferd werd. Veel Israëlieten gingen naar hen toe. Dus de afgezanten van koning Antiochus, dat waren dus de mensen die in Israël wilden opleggen dat er voor beelden gebogen werd en dat er varkensvlees gegeten werd. En die gingen echt dorp na dorp na dorp gingen die af. In Modein woonde Mattathias. Ook Mattathias en zijn zonen maakten hun opwachting. De afgezanten van de koning richtten zich tot Mattathias. U bent een leider en bezit macht en aanzien in deze stad. Uw zonen en uw verwanten staan achter u. Laat u de eerste zijn die het bevel van de koning opvolgt. Alle volken u al voorgegaan. Ook de inwoners van Judea en de mensen die nog in Jeruzalem wonen. Samen met uw zonen zult u tot de gunstelingen van de koning behoren en u zult worden overladen met zilver, goud en vele andere geschenken. Dat klinkt best aantrekkelijk, toch? Ja. Hij krijgt erkenning als leider, hij krijgt geschenken aangeboden. Maar Mattathias antwoordde met luide stem, zelfs al zijn alle volken in het rijk van de koning hem gehoorzaam, zelfs al wordt iedereen de godsdienst van zijn voorouders ontrouw door de bevelen van de koning op te volgen, dan nog zullen ik, mijn zonen en mijn verwanten trouw blijven aan het verbond van mijn voorouders. God verhoede dat we de wet en de voorschriften verloochenen. Wij zullen het gebod van de koning niet gehoorzamen, nog zullen we ook maar een duimbreed afwijken van onze godsdienst. Hij was nog niet uitgesproken, of er trad voor het oog van de menigte een Jood naar voren die overeenkomstig het bevel van de koning een offer wilde brengen op het altaar in Modein. Matthias zag het en werd woedend. Hij begon te trillen van verontwaardiging en liet, geruggesteund door de wet, zijn woede de vrije loop. Hij rende op de man af en stak hem op het altaar neer. Meteen doodde hij ook de afgezant van de koning die het volk tot offeren moest dwingen en haalde het altaar neer. Zo toonde hij zijn toewijding aan de wet, zoals ook Pinegas eens had gedaan met Zimri, de zoon van Salu. Daarna trok Matthias door de stad en riep met luide stem: laat iedereen die de wet is toegedaan en Paul staat voor het verbond zich bij mij aansluiten. Hij vluchtte met zijn zonen de berg in. Hun bezittingen lieten zij achter in de stad. Dit is het begin van een opstand. Dus er is één leider, één hoofd van een gezin die zegt: tot hier en niet verder. Al is heel Judea, heel Jeruzalem, iedereen door de knieën gegaan. Wij doen dit niet. Wij weigeren. Zelfs als het me de kop kost. Uiteindelijk gebruikt God de Maccabeeën om Jeruzalem terug te veroveren. Want daar stond ook een afgodsbeeld in de tempel. Er werden varkens geofferd in de tempel. Ze wisten ook heel goed hoe de boel verontreinigd moest worden. Daarna veroveren ze en verreinigen ze de tempel. Het priesterschap wordt hersteld. En eigenlijk baant dit de weg voor Gods verlossingsplan. Want zonder de tempel in Jeruzalem kon Yeshua niet voldoen aan de wet. Hij moest, uiteindelijk wordt hij aan God als eerstgeborene, wordt hij door zijn ouders in de tempel, die gaan er naartoe om te offeren voor een eerstgeboren zoon. Dat was belangrijk. Yeshua heeft heel de wet daarin ook vervuld. Zonder de Maccabeeën was er geen tempel geweest. Dan was Israël geassimileerd en een Grieks land geworden. Dus het is een belangrijk verhaal. En het is ook iets wat we nu zien gebeuren. Er is altijd strijd om Jeruzalem. Er was toen ook strijd. Voor de eerste komst van Yeshua was er strijd om Jeruzalem. Ook nu is er strijd om Jeruzalem. Het is een belangrijke stad in Gods verlossingsplan. Dus wordt er alles aan gedaan om dat tegen te houden. Er vindt dus een gevecht plaats tegen assimilatie en voor het behoud van de godsdienst en voor het behoud van de identiteit van het volk van God. Nu heeft Bastiaan recent voor de dag van de bezuin gesproken over de grote verdrukking. En vooral, gaan we ervoor, midden, daarna, wanneer gaan we nou weg? En er wordt hier vaak in de gemeente wordt er wel gezegd, ja, we zijn nog vrij. We worden nog niet vervolgd. En sommige mensen maken dat bang, krijgen daarvan kriebel in hun buik en die vinden dat helemaal niet zo fijn. Nou, zijn we hier nou om elkaar bang te maken? Nee. Maar het is goed om gewoon te kijken van ja, wat is er toen gebeurd? Kunnen we daar lessen uit leren? En hoe zien we mensen in de Bijbel eigenlijk reageren op vervolging? En een van de redenen waarom Bastiaan dat onderwerp ook bij de kop heeft gepakt, is als je echt leert actief dat er een opname is. Dus dat je weg wordt gehaald voordat het moeilijk wordt. Als je dat echt gelooft en leert, dan wordt het heel lastig als er uiteindelijk wel verdrukking komt. Dus, worden wij opgehaald voor die tijd? Dikke vrienden, maakt mij niet uit, dan ga ik mee. Als Jezus komt, ga ik mee. Als het anders gaat dan onze theologie, prima. Maar ik heb liever dat we hiervoor gaan en dat we ons voorbereiden op het ergste. In plaats van dat we een happy clappy geloof hebben waarbij we zeggen, hé, maar wij gaan niks moeilijks meemaken. En de realiteit is, en dat is het kaartje rechts onderin en daar komen we straks op, dat er voor heel veel christenen al lang verdruk is. Dus het zou ook een beetje heel erg vanuit onszelf bedacht zijn als wij denken, ja, wij gaan weg voordat het moeilijk is. Het is al moeilijk, lieve mensen. Alleen wij zijn degene die nog het goede strootje hebben getrokken. Maar dat is dus ook een grote verantwoordelijkheid. Ik wil nu even verder naar... Oké, maar wat zien we nou eigenlijk in de Bijbel gebeuren? En daar ga ik redelijk snel door, omdat ik ervan uitga dat dit bekende verhalen zijn. Maar gewoon even de reacties te uithalen. Hoe reageren mensen op verdrukking? Het volk Israël, die vluchtte uit Egypte. Maar dan komt er een moment, dan staan ze aan de zee. En ze hebben achter hun een soort ja, een soort trechter, zeg maar. Daar zijn ze doorheen gegaan. En daar zijn ze op een strand terechtgekomen. En aan het eind van het trechtertje, of eigenlijk aan het begin, daar komen de Egyptenaren erin. Er is geen weg terug. En voor hun ligt de zee. Ze zijn hartstikke bang. Ze hebben angst voor de dood. En wat gaan ze doen? De Israëlieten werden zeer bevreesd en riepen tot Jahwe. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen? Het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Dus er gebeurt hier van alles. Dit hele volk is bang. Ze zijn bang om dood te gaan. En ze keren zich eigenlijk om en ze gaan zich richten tegen de leider die door God geroepen is om hun uit te leiden. Maar zij zien de oplossing niet. En op dit moment vallen zij Mozes aan. Oh ja, en vroeger was alles beter, hè, jongens? Heel snel zijn ze eigenlijk al vergeten. Van, het was helemaal niet beter. Het was hele zware slavernij. Ze hebben echt uitgeschreeuwd naar God. En terwijl God hun aan het redden is, hebben ze eigenlijk al zoiets van, nou, doe dan maar wat we al kenden. Doe dan maar het moeilijke wat we al hadden, maar daar blijven we dan liever in dan dat we nu weer allemaal nieuwe moeilijke dingen moeten gaan meemaken. Gaan we naar de tijd van de richters. Gideon. Gideon, die leeft in een tijd dat de Midianieten het volk Israël onderdrukken. Die komen langs, die roven, die nemen van alles mee en mensen zijn bang om honger te lijden. Gideon, die klopt de tarwe uit, pers, om die voor de Midianieten te verbergen. En hij heeft heel veel vragen, want dan wordt hij geroepen. En dan gaat hij een gesprek aan met de engel van de Heer. En hij zegt, als God, als Jahwe met ons is, waarom is ons alles dit dan overkomen? En waar zijn de wonderen? Want hij heeft wel dat verhaal van Mozes. En dat volk aan de zee, dat heeft hij gehoord. Dat wordt elk jaar herhaald. Dat wordt elke keer weer verteld. Maar wanneer gebeurt dat dan nu? Ik zie het niet. Ik zie alleen maar vijanden en ze roven en ik ben bang. Elia. Elia die wordt geroepen voor de frontlinie. Elia die wordt gestuurd naar de meest goddeloze koning die er tot dan toe is geweest in Israël. Een koning die zelfs getrouwd is met een vrouw die in ieder geval is opgevoed met tovenarij, manipulatie, controle. En hij wordt geroepen om naar Ahab toe te gaan. En hij moet zeggen, er zal in deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Dus hij moet iets doen wat echt zijn kop gaat kosten als hij voor die koning blijft staan. Hij krijgt instructie om te vluchten. Dus we zien mensen vluchten met een opdracht. Soms zien we ze zelf verbergen. Je ziet allerlei reacties nu al ontstaan. Elia, die krijgt het woord van Jahwe. Ga weg van hier, verberg u. U zult uit een beek drinken en de raven zullen u onderhouden. Dus Elia, die leeft ook in een tijd van verdrukking, maar die wordt juist geroepen om in de autoriteit van God naar de hoogste leider te gaan en uiteindelijk moet hij wel vluchten. In diezelfde tijd is er een man en die is ook godsvrezend, maar die werkt aan het hof van koning Ahab. Die is misschien wat minder bekend. Dit is Obadja. In 1 Koningen 18 staat het volgende over Obadja. Achab riep Obadja, de hofmeester. En nu vreesde Obadja Yahweh zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van Yahweh uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hem met brood en water onderhield. En dan, dat heeft hij dus gedaan, en dat is onwijs grote verantwoordelijkheid, denk ik, want zie maar eens te voorkomen dat die mensen worden ontdekt. Er zitten 2 keer 50 man op 2 verschillende plekken. Die moeten water en brood krijgen, daags. We kennen allemaal het verhaal van Anne Frank, van familie ten Boom. Juist dat eten zorgen voor de mensen die je verborgen hebt, dat brengt ook weer heel veel risico's met zich mee. En Obadja die werkt aan het hof. Die moet elke keer weer terug naar koning Achab. Maar ondertussen zorgt hij dus, hè, of hij heeft dat gedelegeerd, dat kan ook. Maar hij heeft wel de verantwoordelijkheid en het initiatief genomen om 100 profeten te verbergen. En dan wordt hij erop uitgestuurd door Achab. En hij moet gaan zoeken of er nog ergens eten is, omdat anders ook zelfs de dieren van de koning doodgaan, omdat er nergens meer water en groen en eten is. Dan komt hij Elia tegen. Want Elia, die heeft de opdracht van God gekregen, ga maar naar Achab. Elia staat daar en Obadja, die krijgt de opdracht om te gaan melden dat Elia daar is. En Obadja zegt, moet ik naar het hof gaan nu en tegen Achab zeggen, die ons de opdracht heeft gegeven om heel Israël uit te komen, om vast te stellen dat jij nergens meer bent, moet ik nu gaan zeggen tegen koning Achab dat jij hier bent en dan kom ik dadelijk terug met de koning en dan ben je vast verdwenen. Dus hij weet, Eli leeft echt een profetisch, bovennatuurlijk leven. En hij is hartstikke bang dat Achab hem gaat doden. Maar toch neemt hij dat risico. En Elia die zegt, nee ga maar, want ik blijf echt hier. Dus als jij hier komt met de koning, komt goed. Ik zal even niet van hier naar daar reizen. En dan ontmoeten Achab en Elia elkaar. Elia. Achab zegt tegen Elia, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Hij liegt. Elia spreekt waarheid. Vanuit God. Hij zegt, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u. Dat is een feit. Met alle afgoderijen, alles wat Achab hij had ook kunnen bekeren. En dan was die hongersnood ook al lang opgelost. Maar Elia zegt, eigenlijk gaat Elia nu de eis stellen. Dus koning Achab had macht, maar niet over Elia. Elia gaat de eis stellen. Hij zegt, breng heel Israël bijeen op de berg Karmel. En dan staan ze daar op die berg Karmel, het heel het volk Israël voor zich. En dan heeft Elia een punt voor het hele volk. Hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Dat hele volk is niet opgestaan. Dus wat we zien bij Mattathias, dit hele volk in de tijd van Elia heeft gezwegen, is stil geweest. Niemand heeft gezegd, nu is het klaar. Alle afgodenbeelden weg. We gaan terug naar de tempel. We gaan terug naar Jeruzalem. We gaan levieten aanstellen. Heel die afgoderij. Dit volk is niet opgestaan tegen de koning. Elia zegt, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als Yahweh God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde niet één woord. Ze waren stil. Is de laatste, Petrus. Petrus reageert op vervolging op het moment dat de soldaten Yeshua komen gevangen nemen. Die reageert met zijn zwaard. Petrus gaat vechten. Hij had een zwaard, trok het, trof de slaaf van de hoogpriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Dat was niet de bedoeling. Yeshua zegt, steek je zwaard in je schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Yeshua is niet bang, tenminste. Hij weet wat hij moet doen, laten we het zo zeggen. Hij heeft gebeden, hij is overtuigd dat die drinkbeker niet meer bij hem wordt weggehaald. En hij is er klaar voor. Er hoeft niet gevochten te worden. Dus Petrus heeft eerst gevochten. Al de discipelen, die zijn gevlucht. Dat staat in Marcus 14. En dan gaat Petrus toch op een veilig afstandje volgen. Met een mix van angst en denk ik toch vriendschap, liefde. Hij wil er toch bij zijn. Maar dan wordt hij aangesproken. Bent u ook niet een van de discipelen? Nee, dat ben ik niet. Ik hoor er niet bij. Maar dat blijft niet zo. Petrus gaat van vrees voor mensen naar vrees voor God. In Johannes 21... En dat is een heel mooi verhaal om te lezen. Daar komt Yeshua, die komt bij de discipelen, bij het meer van Galilea. En dan vraagt hij 3 keer aan Petrus, hou je van mij? Hij krijgt herstel aangeboden. En later ontvangt hij natuurlijk met de uitstorting van de Heilige Geest, ontvangt hij de Heilige Geest in hem. En dan zien we ineens in Handelingen 4 een hele andere Petrus opstaan. Die is gevangen genomen, voor het Sanhedrin gebracht, voor alle Joodse leiders. En dan krijgen ze de opdracht om niet meer te spreken over Yeshua. Zijn naam niet meer te gebruiken. En dan zeggen Petrus en Johannes, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Het is een compleet andere Petrus dan daarvoor van, ken je hem? Ben je zijn discipel? Nee. Angst ook gepakt te worden naar een soort fearless man zonder angst. Ja, dus welke reacties zien we? Angst voor de dood, angst voor honger of voor verkeerd leiderschap. Want stel je nou voor dat die leider het verkeerd heeft. We zien mensen vluchten, maar dat doen ze soms uit angst en soms hebben ze een opdracht. En dan is het echt helemaal oké dat ze vluchten. Yeshua zegt het zelf ook een keer. Die zegt, als je dit ziet in Jeruzalem, vlucht naar de bergen. En dat hebben mensen gedaan en hebben daarmee hun leven gered. We zien mensen dingen verstoppen. Eten, zichzelf, anderen. Daar is niks mis mee. Maar de waarheid verstoppen, je geloof verbergen, daar wordt het lastiger. En dan gaan we hinken op 2 gedachten. En dan zegt Elia, maak je keus. We zien ook heel veel moed. We zien mensen geloven wat God zegt. Gideon gaat uiteindelijk geloven wat God zegt. God zegt tegen hem, strijdbare held. Terwijl Gideon helemaal aan het begin geen strijdbare held is. En hij heeft allerlei vragen. Maar hij stelt ze wel aan God. En God blijft eigenlijk gewoon zijn plan uitleggen. En Gideon die gaat daarin mee. Elia gelooft ook wat God zegt. We zien later alsnog Elia ook echt even helemaal de weg kwijt zijn. Als die vlucht voor Izebel. Omdat de druk gewoon te wordt op dat moment. Omdat hij het idee heeft dat hij de enige is. Maar ook dan kan hij weer moed hervatten als hij van God hoort. We zien mensen de moed hebben om te kiezen. De moed hebben om alles achter te laten. We zien mensen leiding nemen. Verantwoordelijkheid nemen. De strijd aangaan. Waarheid spreken. Zelfs tegen koningen. We zien mensen hun leven in gevaar brengen voor de ander. De kern is denk ik wat er bij Petrus gebeurt. Hebt u mij lief? Vraagt Yeshua. En dat wil ik toch even lezen, omdat het zo'n mooi stukje is. Johannes 21, vers 15 tot 19. Toen zij de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Yeshua tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wij zijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Yeshua zei tegen hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u. Toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. De keus die Petrus maakt. Hij hinkt niet meer op twee gedachten. Hij kiest om de liefde die hij heeft ontvangen te beantwoorden met liefde. En dan krijgt hij ook verantwoordelijkheid om lammeren te leiden, om schapen te hoeden. Maar hij krijgt ook de belofte dat het hem gevangenschap zal opleveren en dood. En toch zegt Yeshua: Volg mij. En Petrus volgde hem. Dus wat is de les voor ons? Niet hinken op twee gedachten. En ik vind het bijzonder. Ik geloof ook echt dat dit is wat God vandaag wil vertellen. Ik had toevallig Geke aan de telefoon. En dit was haar boodschap in de dienst, in de zangdienst. Pieter Dirk, jouw gedicht gaat over: te veel gefocust op onze problemen kan ons onze moed en blijdschap totaal ontnemen. We moeten ons juist continu op Jezus richten. Want dat doet de duisterste situaties toch volledig oplichten. Horen jullie wat God aan het zeggen is? Niet om mij, niet om Geke, niet om Pieter. Dit is de Heilige Geest. Niet hinken op twee gedachten. Maak een keus. Dus ook die gedachten, ik denk dat daar heel veel gebeurt. Als wij ons blijven voeden met nieuws, negatief nieuws, angst. Als wij blijven kijken naar wat de wereld ons aanbiedt. De strijd zit hier. Waar ligt onze focus? Onze focus moet zijn Yeshua volgen. En zijn liefde vult ons met alle moed die we nodig hebben. Relaties zijn superbelangrijk. Dat zie je in het verhaal van Elia, die zo sterk stond. Maar toch, als je heel lang alleen staat, is het echt zwaar om vol te houden. Dus het is zo goed dat we hier zijn. En dat we elkaar kennen. En dat we ook in de huisgemeente dingen bespreken. En vorige week hadden wij ook een heel praktisch gesprek over nieuws. Waar haal je dat vandaan? Of überhaupt, kijk je nieuws? Waar vul je je mee? Het is super goed om het over die dingen te hebben. En om dat ook gewoon uit te spreken. Van hé, ik worstel hiermee. Of waar heb je tips? Hè? Hoe kan ik mijn tijd vullen? Ook mensen die weinig energie hebben. Je hebt heel veel tijd. En het kan zo makkelijk zijn om op je telefoon te blijven swipen. Of op je tv te kijken. Of hè, hoe je dat ook doet. Maar het kan gif zijn. En angst brengen. Dus het is belangrijk om ook Gods waarheid daarin aan elkaar aan te bieden. En dat kan ook gebeuren net als vanochtend in muziek, in worship. Ook daarin. Het is goed om je met goede woorden, met Gods waarheid te vullen. Dus het is goed nieuws dat we weten dat we als gelovigen door verdrukkingen heen zullen gaan. Waarom? Omdat we weten dat er daarna een wederkomst komt. Yeshua zegt, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in Romeinen 8 staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, nachtheid, gevaar of het zwaard? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Amen. Hij heeft ons lief. Dat is het eerste. We mogen echt diep laten indalen. En wij zijn in alles wat we meemaken meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de liefde van Yeshua. En nu de realiteit. Dus wij kunnen hier heel vaak tegen elkaar zeggen, we zijn nog vrij. En daar kunnen mensen zelfs nu al bang van worden. Of een soort verlamd gevoel van krijgen. Een soort stilvallen. Uit angst. Maar de realiteit is, wij zijn vrij. Wij zijn letterlijk vrij. Wij kunnen hier staan, zingen, realiseren, kunnen alles. Er is geen vervolging in Nederland. En wij hebben het er laatst nog over gehad. Wij hebben zelfs het idee dat het vrijer is dan vroeger. Toen wij op de middelbare school zaten, spreek ik even over veertigers. Toen schaamde ik me. Je werd echt wel uitgelachen als je gelovig was. En het kwam omdat mensen ook nog kwamen van een generatie van ouders die zich daar heel bewust van hadden afgekeerd. Maar wij hebben de indruk dat er onder de leeftijd van onze tieners, zeg maar, oudere tieners, dat er heel veel ruimte is om te delen. Omdat mensen gewoon helemaal niks meer weten. En het ook allemaal niet meer zo beladen is daarmee. Er is zo'n gigantische vrijheid in Nederland. En laten we dan niet telkens zeggen, ja, we zijn nog vrij. Alsof we nu al soort moeten gebukt moeten gaan. We zijn vrij. 1 op de 7 christenen wordt wereldwijd vervolgd. 1 op de 5 christenen in Afrika. En 2 op de 5 christenen in Azië. Ik vind dit echt schokkende cijfers. Het kost dus zoveel mede-christenen al zoveel. En ik weet niet of mensen Open Doors volgen. Misschien heb je dit filmpje al gezien. Maar ik wil dit filmpje echt even laten zien. Laat het op je inwerken. Dit is een op uit de Sub-Sahara. He, wij zijn een gemeente die veel voor Israël bidden. Daarvoor op de bres staan. Maar er is nog veel meer gaande in de wereld. Wat überhaupt nieuws niet haalt. Maar echt zo om te huilen is.
Shooting, God, something.
16,2 miljoen. Dat is heel Nederland. Besef dat er gewoon zoveel mensen als in heel Nederland wonen. Onze broers en zussen zijn. Die hebben alles moeten achterlaten. En deze pastor heeft 6 kinderen. Die slaapt in een tentje. Wat kleiner is dan een 2-persoonsmatras. Daar slaapt hij met zijn vrouw en 3 kinderen. En 3 andere kinderen slapen in het tentje naast hun bij een buurman. Omdat er geen plek is. De mannen proberen elke dag naar buiten te gaan, buiten het kamp eten te verdienen, zoeken. Maar daar zijn ze niet veilig. Dus het is honger. Maar het ergste, en dat is waarom Open Doors deze actie is gestart, is dat de wereld zwijgt. We weten dit geen eens, want we laten ons voeden door het nieuws zoals het geselecteerd wordt. En hier is, er wordt wel eens gezegd, no Jews, no news. Het is ook waar geen geld te verdienen is. Daar wordt ook niks over bericht. De Sub-Sahara. Eigenlijk verandert het werkgebied van Open Doors. Dat is begonnen met Oost-Europa. Waar echt, wat helemaal op slot zat toen. Waar geen evangelie gebracht kon worden. Het verplaatst zich telkens. Op dit moment is er echt in de wereld een hele grote... er is echt vervolging in moslimlanden, landen waar rebellenlegers of echt de overheid, moslimoverheid, heel actief vervolgt. En dan hebben we natuurlijk nog landen als Noord-Korea waar een atheïstisch regime alle geloven verbiedt. Sam, kan jij hem doorklikken? Ik wil dadelijk nog 2 landen onder jullie aandacht brengen. En dan gaan we in 3 groepen gewoon echt even echt bidden. En dan eten we maar later. Maar dit is zo nodig. Ik deel straks ook in de praktische app van de gemeente. Als je daar niet in zit, moet je nog even Bastiaan aan zijn jas trekken. Of mij. Ik deel daar linkjes naar een aantal organisaties. Er is gewoon heel veel informatie te vinden. Dus dit is ook weer, waar kijk je naar, waar geef je nou je tijd aan? Open Doors is een hele grote organisatie. We hadden vorige week een gesprek met een jonge man die voor hulpvervolgde christenen werkt. Hij legde eigenlijk uit van ja, Open Doors is heel sterk in echt het in beeld brengen, de kerk in beweging krijgen. Daar gaat bij hun ook echt een deel van het geld wel naartoe. Dus die hebben een grotere overheid dan andere organisaties. HVC, dus Hulpvervolgde Christenen, is een kleinere organisatie die hele korte lijnen heeft, ook in de landen, en heel snel kunnen schakelen. Dus ook nu in Syrië. Van hem heb ik deze gebedspunten gekregen. Ja, zijn collega die echt direct contact heeft met Syrië, die deelde dit. Die deelde vooral dat laatste punt. Maar voor Syrië is het belangrijk om nu te bidden dat er echt vrede komt. En dat die cyclus van geweld stopt. En dat de juiste mensen de leiding krijgen. Dat er christelijke gemeenschappen blijven staan. Dat er veiligheid zal zijn. En Gods leiding ook. Of mensen moeten blijven of vertrekken. In de gebieden waar moslims nu de baas worden, is dat echt een hele ingewikkelde keus. Mensen komen soms ook terug bij hun huis en dan is het in beslag genomen en hebben ze eigenlijk niks meer. Maar de mensen die blijven hebben ook praktische problemen. Want salarissen worden bijvoorbeeld niet uitbetaald. Is tekort aan eten, voor vrouwen, hygiëneproducten, maandverband, die dingen. En mensen op de vlucht hebben natuurlijk ook echt kleding nodig die past bij het weer. Het is daar nu ook koud, zeker 's nachts. Dus daar wordt gebed voor gevraagd in Syrië. En in Iran, we hebben gezien wat er in Syrië is gebeurd. Maar in Iran is er een gigantische opwekking. Dat is echt elk jaar komen er 19,2% meer evangelische christenen bij. Dat is echt. Misschien wel leuk om een keertje mee te maken, Monica. Dat het gewoon zo snel gaat. Ja. Dus er is een soort, zou je dat de vijfde kolonne kunnen noemen? Er is in Iran echt al gewoon heel veel, zijn al heel veel mensen die echt bidden voor het regime, voor de vrees voor de God van Israël. Dit regime moet vervangen worden, hoe dan ook. En er is nu echt een tijd dat dit zo gewoon heel goed zou kunnen gebeuren. Heel veel mensen hebben nooit hun land meegemaakt zonder dit regime. Maar het is wel tijd dat daar een omwerping komt. Daar wordt gevraagd voor bescherming voor huisgemeenten. Ook leiding door de Heilige Geest. Het is heel gesloten, heel gevaarlijk het evangelie direct te delen. Maar er zijn wel mensen die daar voor openstaan. Dus dat er goede plekken worden gevonden. De juiste mensen. Arbeiders. Maar er wordt ook gebed gevraagd voor vluchtelingen. Dat Iraanse vluchtelingen, christenen, een legale status krijgt in de landen buiten Iran. Want stel je voor, als je geen legale status hebt, moet je bijvoorbeeld alle medische zorg handje contantje betalen. Dat soort dingen. Dat heeft heel veel gevolgen als je geen status hebt. Dus dat mensen echt na vervolging ook hun leven kunnen opbouwen. En dat is ook wel gelijk een dikke nuance natuurlijk in de hele discussie over vreemdelingen. En mijn hart is echt dat we in Europa heel erg openstaan voor mensen die vervolgd zijn vanwege hun geloof. En dat die ook echt de kans krijgen om hier hun leven op te bouwen en mee te bouwen. Dus dat. We gaan even heel grofweg groepen maken. 3 groepen. Groep voor de Sub-Sahara, Afrika. En een groep voor Iran en een groep voor Syrië. Dus ik ga hier staan voor de Sub-Sahara. Is er iemand die achteraan voor Iran wil gaan staan? En hiervoor in voor Syrië? En dit is echt, hè? Ik geloof dat God hier echt in beweegt. Net als in de tijd van de Maccabeeën. Dat er ommekeer komt in landen. En als er dan ommekeer komt, dan ben je daar deel van geweest. Hoe gaaf is dat? We nemen hier een kwartier de tijd voor. Tot 1 uur. En dan sluiten we de dienst af met een mooi lied. Dus blijf erbij, want we gaan bidden voor je broers en zussen die honger hebben. Die bevrijding nodig hebben. Een nieuwe regering nodig hebben. Superbelangrijk.